Ja, en nu heb je gehoord van de Blue Deal, hè? Want je had toch de Green Deal? Nou, deze minister die heeft nu de Blue Deal. Want ja, Vlaanderen heeft ook een droogteprobleem. Dus nou, dan doen wij een Blue Deal. Dus ze gaan moerassen aanleggen. En weet ik veel, voetbalvelden onder laten lopen. Maar ik doe het nu al. Ik heb mijn garageafvoer en een aftakleiding die de tuin ingaat. En dat zakt allemaal de grond in. Perfect.
Ja, en met een beetje mazzel staat dan ook je keldervloer blank. Maar dat is wel heel goed voor het milieu natuurlijk.
Ja, dat staat hier bij ons toch al. Dus,
ik weet nog, toen wij 20 jaar geleden onze woning in Antwerpen kochten en wij wilden een regenwaterton installeren in onze tuin. We dachten, ja, dan gaan we toch tenminste het regenwater opvangen en daarmee de planten doen, de tuin schrobben. Al het onderhoudswater dat je niet consumeert en dat niet in aanraking komt met eetwaar of eten attributen. Mm-hmm. Hey, dan doen we toch een goede zaak voor milieu en voor de portemonnee samen. Nee hoor, als we dat wilden doen in Antwerpen 20 jaar geleden, ik moet nog eens opzoeken wat nu de regelgeving is, dan had het ons enkele honderden euro's per jaar gekost om dat te mogen doen.
Ja,
ja.
Dat vind ik heel bijzonder. Slaat helemaal nergens
op. Er was een tax op, omdat je dan ongecontroleerd water in het systeem brengt. En dan kan je. En dus in België heb je zo van die regelgevingen. Je bent verdacht voordat je onverdacht
voordat
bent.
Dat
is eigenlijk de omgekeerde wereld. Hè? Dus voordat je iets gedaan hebt, ben je mogelijk verdachte.
Ja, maar ja, kijk, ik begrijp. In Nederland gooien we ook heel veel water weg. Wat ik ook nooit heb begrepen is, waarom vangen we het water niet op waar we douchen en gebruiken dat voor het toilet? Moeilijk, niet echt overdreven ingewikkelde operatie of zo.
Nee, maar het gebeurt gewoon niet. Nee, het lukt gewoon niet en we doen het gewoon niet. En tot enkele jaren geleden waren we nog gewoon het afvalwater ongefilterd te schelden in aan het dumpen hier in Antwerpen. Dus kan je nagaan.
Ja, dat kan helemaal niet, ja. Ja, nou ja, goed. Het zijn barre tijden.
Ja, en daar maken wij podcastjes over, hè. Want luisteraars, ja, ik weet niet of je het in de gaten hebt, hoor, maar we zijn een podcast aan het maken en er zitten nu al een paar honderd mensen mee te luisteren naar dit gewauwel. Dat wisten jullie toch wel, hè?
Er zijn nog andere mensen dan Mario en Isvan dan mij bezig horen. Dat is even schrikken. Goedenavond iedereen.
Dat zou ik ook zeggen. We gaan er maar aan beginnen. Laten we maar even officieel gaan doen. Ik zou zeggen, het is woensdag 29 juli 2020. En als ik goed geteld heb, zijn we bezig aan de 37e podcast.
Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wow. Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Reghet.
Mario Reghet, welkom.
Reghet, ja, dankjewel. Welkom, ja, dankjewel. En ook gegroet iedereen.
Zeker weten. Hey Mario.
Ja, en u hoorde hem al. Filip is er ook vandaag.
Dag is van.
Ja, plus 20 dB binnen. Dat is hartstikke mooi, jongen. Fijn dat jullie hier zijn en niet in de zon. Terras, dat mag eigenlijk niet meer. Mogen we nog naar een terras of mogen we nu helemaal niks meer?
Mogen naar een terras, mits de afstanden en de regels van handen wassen. Gisteren zat ik op het terrasje met mijn echtgenoten en aan het terras, aan de tafeltjes, mag je je mondmasker afdoen. Maar als je dan naar binnen loopt om het toilet te gebruiken, moet je de handen wassen, moet je de gel doen. En het mondmasker moet aan als je jezelf over het terras beweegt.
Doe maar.
Je moet constant die kapjes op en af zetten.
Nog net geen hazmat suit, zo'n overal, zou ik maar zeggen.
Geen hazmat.
Ja, en er staan overal die politieagenten. Want bij één keer vergeten op te staan en mondmasker op. Meteen €160 boete.
Ja, dus die Antwerpse agenten staan nu op elke hoek van de straat Hollanders te bekeuren. Die van toetje of blaasje weten dat ze zo'n mondmasker bij moeten hebben.
Ja, dat is ook inderdaad in Nederland een probleem. Want de Nederlandse jeugd is niet zo van de regeltjes. Om het maar even heel voorzichtig uit te drukken. Dus dat gaat al wat worden.
Ja.
Ja, dat wij... gaat inderdaad hier ook nog wat worden.
Ja, nou, wij zijn heel erg van de regels. Ik zal u vertellen welke regels wij gaan hebben in deze aflevering in korte overloop. U weet, wij brengen altijd het orgaan van de week naar voren. En dat is deze week gaster. De maag. Hè? Van de gaster? Is dat voor gastronomie?
Jazeker. Je mag ook zeggen ventriculus. Dat is weer van, denk maar aan de ventriculist. Ken je dat nog van vroeger? Ja, ja, de buikspreker.
Ja.
Nou, dat is, ja, ventriculus wordt die ook genoemd.
Oké.
Okay. Centraal is ook de buikzijde, ja.
Goed. En we halen een verguisde wetenschapper naar voren. Dat is Frans Jozef Gal. Dat is de helft van Gal en Gal, van die drankwinkels of zo? Of?
Die oude zuiplap bedoel je? Nee, dat is toch. Dat was toen nog niet zo. Alhoewel, wie weet. Hè? Het is eigenlijk, het was wel een bijzondere man in ieder geval.
Ja, zeker. Ja. En dan een Ig Nobel met een luchtje. Ja, als u scatofobie heeft, dan is dat onderdeel misschien een beter over te slagen. Maar er is het gaat wel om een literair project. Over, ja,
absoluut. Over, ja.
Daar gaan we nog niet te veel van weggeven.
Nee, precies. En we werken aan nog wat nieuwe zaken. Maar ja, we vliegen er lekker in, want we hebben nog wat nieuwtjes voor u. We duiken er even in. En vooral Mario is weer hartstikke blij, want kernfusie is weer een stap dichterbij, zodat hij zijn elektronenmicroscopen en zo heel goedkoop kan laten lopen.
Nou, inderdaad, wat wel heel bijzonder is. Het was ook op het journaal in Nederland, was ITER is begonnen. We hebben het er een tijdje geleden, met een paar podcasts geleden, hebben we het erover gehad. Dat we hebben nu onze kerncentrales, dat is allemaal kerndeling, kernsplijting. En dan zit je inderdaad altijd met dat afval. Maar kernfusie, het versmelten. Als je dat kan gebruiken als energiewinning, dan heb je het voordeel dat je gewoon geen afval hebt. En want je hebt ook geen zware metalen nodig. Er is natuurlijk al een halfwaarde tijd, maar die is een miljardste seconde, dus daar heb je geen last van. Bij ITER zijn ze nou voor het eerst zo'n ding.
ITER. Ja, je zegt van ITER.
Ja,
ITER.
Oké. Okay. Iedereen moet dat horen. ITER is dus een Europees project waarbij ze proberen een plasmareactor te bouwen. Dus een kernreactor die gebaseerd is op kernfusie in plaats van kerndeling. En dat is bizar. Ja. Je moet het zo zien. Je kan een goed voorbeeld van fusie, en met name de plasmavormingen noem je dat dan, is de zon. In onze zon heb je permanent waterstof wordt omgezet in helium. Dat is een permanente kernfusiereactor. Op aarde heb je dat eigenlijk niet, behalve dan in de vorm van een bliksem. Dat is maar heel kortstondig. En we hebben natuurlijk in het verleden hebben we dat kunnen maken. Heel kortstondig. Dat was de beroemde waterstofbom. Als je kijkt naar de krachtigste explosie aller tijden van de mensheid, dat was de Tsar-bomba. Dat was een kernfusie, dat was een waterstofbom van de Russen. En om een voorbeeld te geven, 50 megaton. De Fukushima-bom was 4 kiloton. Nou ja, kilo en mega, dat is factor 1000. Hè? Ja. Dus 50 megaton, dat was een klap bij Nova Zembla. Binnen de 100 kilometer mensen zouden zijn die zouden 30 graad brandwonden hebben. En tot 1000 kilometer gingen de ruiten eraan. Kun je je voorstellen dat er in Oostenrijk zo'n ding knalt en hier gaan de ruiten eruit? Dus, en dat willen ze dus in ITER in bedwang gaan houden. Ik weet toch niet of ik daar graag naast zou willen wonen, maar goed, dat even tussendoor. Dus dat is een gigantische hoeveelheid power die ze daar gaan doen. Maar het probleem is, je kan zo'n plasma, dat kan je wel opwekken, maar je kan het niet vasthouden. Want als het de wand zou raken, dan het is ontzettend heet.
Miljoenen
graden zelfs.
Ja, het is een kleine zon eigenlijk. We maken een mini-zon.
Zo is het. Alleen, hoe doe je dat? Dat kan je alleen maar doen als je het met hele sterke magneten kan laten zweven. En de wand van die reactor, dat is de crux. Dat is het probleem. En nu is er een Nederlandse uitvinding. En dat is van het bedrijf Differ. En die hebben zeg maar een manier gevonden met een metaalfilm. Die bestaat uit tin en lithium, dacht ik. Die wordt op de wand gezet. En als dan het plasma begint te ontstaan en je krijgt die enorme hitte, dan verdampt dat. En dat vormt als het ware een isolatielaag tussen de wand van de reactor en het plasma. En het mooie is, het heeft ook nog een stabiliserend effect. Want als de reactie stijgt, dan verdampt er meer vloeibaar metaal. En dat vormt weer gaswolkjes boven het gebeuren. Dus die wolkjes die functioneren als een soort schild, zou je kunnen zeggen.
Oké.
Dus en omgekeerd werkt het ook zo. Als dus de reactortemperatuur daalt, dan slaat het gewoon weer neer tegen de wand. Dus het is een heel elegant systeem. En dat heeft gelijk ook een behoorlijke boost gegeven aan dat ITER-verhaal, zal ik maar zeggen.
Ja,
ik ben erg benieuwd hoe dat daar gaat. Want ik zou daar toch wel heel erg graag eens willen zien. Want dat lijkt me, dat is toch wel spelen met de natuur. Hè? Dat is,
ja,
dat
precies,
zijn hele serieuze toys.
Ik ben daarom even gaan opzoeken. En onze Nederlandse luisteraars mogen gerust zijn. Want als Saint-Paul-les-Durans in Zuid-Frankrijk, daar is ITER gevestigd. En dat is toch, als ik het zo op de kaart zie... België zal mee van de kaart gevaagd worden, als ook Italië en Spanje. Maar Nederland ligt dan aan de Middellandse Zee.
Oh, gelukkig. Nou, dat is een pak van mijn hart. Dat is een pak van mijn hart.
Dus ik zou zeggen, Brabant, de immobiliensector gaat daar floreren.
Ik denk het ook.
Okay, ja.
Maar dat is dus wel een heel bijzonder nieuwtje eigenlijk. Ja, dus ja...
Goed zo. En, maar dat brengt ons weer een stap dichter naar een schone toekomst zonder afvalstoffen. Want ik geloof dat het hoofdbijproduct van dat ding water en helium is of zo.
Ja, ja.
He, want de afval van die fusie, dat is water. He, want ze smijten...
We zien waar we geraken. He. Dat is zo mooi aan wetenschap. Wetenschap is altijd op de scherpte van de snee. En dan de toepassingen zullen komen. He.
Ja, ja.
Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten.
Ja, en een volgende laatste inzicht, die krijgt u elke week van ons. Hè? Maar het is ook corona. Eigenlijk weet niemand van ons zeker of dat hij de volgende week weer haalt. Het is een hele rare situatie. Hè? Wat hebben we nu uitgevonden? Ja, alle hondenliefhebbers, het wordt steeds gekker. Honden zijn gelijk aan duiven een beetje. Want ja, wist je dat die een magnetisch kompas in hun kop hebben? Dat weet je niet.
Oké.
Nou, het blijkt dus dat veel dieren... En Mario, dat is weer een mooi moeilijk woord voor je. Magnetoceptie. Dat is weer een woord voor iedereen wat nooit meer weggaat. En magnetoceptie, dat is absoluut echt. Want dat is het vermogen. Dat hebben bijvoorbeeld duiven en bepaalde andere dieren. Ja. Die hebben een circuit in hun hersenen... die wel degelijk als een soort magnetisch kompas werkt. Alleen, ja, onze stomme hondjes, die hebben dat nu ook. Dus vandaar dat die kringen steeds thuiskomen. Hoe ver je ze ook dumpt. Ja. In Zuid-Europa en na 8 weken komt die helemaal
uit. Ook al laat je ze ergens in een bos in Oostenrijk achter.
Ja.
Een paar wouwers geleden hebben we het gehad over het feit dat om de zoveel tijd de polariteit van de aarde draait. Ja, en dan krijg je het feit dat Vicky op een gegeven moment natuurlijk niet meer thuis komt. En die duiven die zit ook ineens in Ameland in plaats van... dat zal gaan veranderen dan.
Ja, maar daar zeg je wat. Want die duiven die zijn honderdduizenden euro's waard. En als nou ineens dat ding flipt en ze laten ze los in Frankrijk... en die beesten vliegen de oceaan in, weet je wel, richting Amerika. Ja, maar dat is erg. Maar dan zeg je wat. Ja. Ik denk dat we daar de wereld wel even moeten voor alerteren. Dat die beestjes, dat ze moeten opletten met...
Ja, en wat denk je dan van ITER? Daar heb je dan dadelijk de grootste magneet ter wereld. Die de zooi in, wat gebeurt er met die duiven daar in de buurt? Dan moet je klappen zitten. Oh, daar is er weer een duif. Pok, ik hoor weer een duif.
De gebraden duiven vliegen de ITER in. Hé, nog een leuk, een iets leuker nieuwsje. Wat dan echt leuk is, dat is fijn voor die honden. Hè? Meer respect voor die beesten, ik hou wel van hondjes. Kanker kan nu ineens sneller worden opgespoord. En dat weten we allemaal, dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Een goede vriend van mij had een diagnose gekregen van... nou, u heeft nog 18 maanden, 2 jaar. Het zijn er toch 9 geworden uiteindelijk. Dus
doe mij.
Dat is toch heel wat. En echt goede, alleen op het eind jaar minder, maar dat is altijd. Hè. Er is een nieuwe bloedtest ontwikkeld... die mogelijk tot wel 4 jaar voor de eerste verschijnselen opdoemen... bepaalde soorten kanker kan opsporen. Een veelbelovende test. Dat heb ik gehaald uit Scientas. Link komt natuurlijk in de show notes. Het betekent natuurlijk niet dat je het niet krijgt... maar dat de kans op overleving een stuk groter wordt. Hè? Dus het
wordt eerder gedetecteerd, bedoel je?
Ja, hoe vroeger je erbij bent, hoe minder celletjes en hoe minder uitzaaiing.
Ja, uiteraard.
Misschien kunnen ze het dan nog uitsnijden. En een half jaar later is het gewoon, ja, pak de hele maag maar of zo.
Ja, nee, over het algemeen is het zo dat als je ergens kanker krijgt, dan is het nog steeds te behappen. Totdat, kanker is natuurlijk een opholgeslagen celdeling. Totdat het de tumor de lymfebanen weet te bereiken. En dan heb je het gezeik met uitzaaiing en zo. Dus als je dus snel bent en het zit nog in die spier en het heeft nog geen lymfebanen bereikt, dan heb je een goede kans. Alleen het probleem is inderdaad wel met kankers die... Kijk, als je nierkanker hebt, dat ga je voelen. Want dat duwt weefsel opzij en dan gaat pijn doen.
Okay.
Maar alles in je spijsverteringskanaal, slokdarmkanker, maagkanker, darmkanker, dat groeit naar binnen toe en dat voel je niet. Omdat er niks wordt weggedouwd. En dat is dus het probleem.
Mm.
Daarom worden maagkanker en darmkanker... daarom worden die zo laat gedetecteerd eigenlijk. Omdat je het gewoon niet in de gaten hebt.
Ja, dus inderdaad, de nieuwe test heet Panseer. En het is nu gepubliceerd in het vakblad Nature. Het is niet, het is niet een heel ingrijpende behandeling. Het is waarschijnlijk gewoon een prikje. En veel soorten kanker.
Ja, maar ik vind dat dit ook mooi. Dit past ook mooi in, als ik dan een kleine wetens... maatschappelijke analyse mag maken op het einde van dit item. Mm. We leven ook in een monitorsamenleving. We monitoren alles zo graag. En ik denk dat dat ook de toekomst is. We zijn ermee begonnen met de DNA. En dan kan je opsporen. Ah, je hebt een erfelijke ziekte. Ga je een kindje nemen. Je kan het monitoren. We kunnen al die parameters beginnen monitoren. Dus dit past wel heel mooi in het plaatje, vind ik dan. En ik denk dat de toekomstige generaties... Wij doen er nog een beetje privacy-achtig over. Maar ik denk dat toekomstige generaties gewoon gaan zeggen... Ja, ik vind dat normaal om als ik 12 ben een kankertest... Een monitortest van die ziektes. Als ik 15 ben dat. Als ik 18 ben dat. Als ik 20... Dat gaat niet meer weggaan, denk ik. Je gaat er zelfs economische krachten hebben. Ja. Zoals verzekeringsmaatschappijen die gaan... eisen van nee, ik wil dat iedereen getest wordt, zodat we later geen grote factuur krijgen voor een of andere nasty behandeling die ons duizenden euro's gaat kosten. Dus
het
past in onze monitor-obsessie bijna, onze samenleving, waar we nu heel vrijwarig over doen, over hoe dat China dat ook doet.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel interessant.
Ja, en een mooi voorbeeld hiervan is het HPV-virus. Het Human Papilloma Virus. Dat was ook een...
baarmoederhalskanker.
Ja, en daar werd ook over verguisde wetenschappers. Degene die dat hebben aangetoond, die zijn ook heel lang verguisd. Want dat bestaat niet. Kankers worden niet door... En uiteindelijk toch.
En je wil jonge meisjes aanzetten tot seks hebben door ze de pil te geven en door dit en dat. En...
Maar goed, wat is er gebeurd? Nee, maar wat is er gebeurd met die APV? Omdat dat eigenlijk aangebracht moet worden, dat vaccin voor de eerste seksuele contacten, is dat op een bijzonder efficiënte manier over de hele planeet door de kelen van de ouders geramd. Hè? Iedereen heeft zijn kind moeten en die... Ze hebben dat zelfs zo gemaakt. Dat dus vanuit de Staten, hier in België, hebben al onze kinderen HPV gekregen. En dat is gewoon betaald vanuit. Dus dat was briljant. Maar dan krijg je ineens dus inderdaad, er is dus een virus. Er is een heel bepaald kanker. En dan moet dat ook meteen ten gronde. Dus nu beginnen ze zelfs al HPV-virus voor jongetjes. Want die kunnen het ook krijgen. Dat is goed voor de business in elk geval, hoor. Ik zou het je wel zeggen.
Maar we gaan inderdaad natuurlijk wel naar een samenleving toe waar er veel, veel meer gemonitord gaat worden. In Nederland hebben we dat als je boven de 50 bent, krijgt iedereen om de 2 jaar moet je je drol opsturen. En dan krijg je een darmkankeronderzoek.
Ja, hier ook.
Dus dan kunnen ze zien.
Nou,
dat hebben ze bij jullie ook. En dat gaat natuurlijk steeds verder. En uiteindelijk is het zo dat ze het. Ik verwacht wel dat er een systeem komt dat je 1 keer per jaar gewoon een bloedonderzoekje doet.
Je bloedprik doet.
Dat ze eigenlijk alles wel kunnen vinden, eigenlijk. De
cytokine
hebben volgens mij.
Nou,
dus dat is positief.
Yes,
maar aan de andere kant, is het wel zo dat als alles mag en ook de verzekeraar, dan heb je wel het probleem over die privacy. Dat dan een verzekeraar kan zeggen van ja, u moet toch wat meer gaan betalen. Want statistisch gezien heeft u met uw genetisch patroon een veel grotere kans op longkanker. Dus begrijp je waar ik heen wil? Dat, dus het heeft
ja,
ook wel,
ik begrijp wat je zegt, maar ik denk dat we de. Ja, maar de eerste stap gaat zijn door uw zittende levensaard of door uw passieve aard. Ik denk dat ze daar, of door het roken, dat is al bezig. U rookt, dus u krijgt geen longtransplantatie of u gaat achteraan de lijst. Die vragen zijn al bezig, hè?
Ja, met autorijden.
Dus natuurlijk, die privacy. Maar ik bedoel maar, wat ik daar straks zei, is wij doen er inderdaad nog, en terecht, hè, wij stellen ons daar privacyvragen bij. Maar als je een mens van de 17e eeuw naar ons brengt en je zegt daartegen, ah ja, mijn geld, ik heb dat niet meer in een kist bij mij thuis. Ik heb dat gewoon aan een heerschap gegeven en die heeft dat omgevormd tot elektronische cijfertjes. En dan zegt die koopman uit de 17e eeuw, hoe bedoel je, jouw dukaten? Je hebt die gewoon aan een gast gegeven en die heeft dat in een boek geschreven. En dan zeg ik, nee, die heeft dat gewoon op een computerschijfje gezet. Voor gek. Ja, hè? Dus wij verklaren de toekomstige generaties voor gek, maar die gaan gewoon ons voor gek. Van jullie bullshit privacy, als dat wil zeggen dat ik 80 jaar zorgvrij leef, what's the big fucking deal? Dus ja, ik denk dat we een schakelmomentje hebben.
Nou ja, kijk, je hebt wel gelijk dat het wel voor heel veel mensen een verbetering kan zijn. Maar ik ben toch wel een beetje voorzichtig aangaande de privacy. Want de mensheid kennende, denk ik dat heel veel, met name verzekeringsmaatschappijen, zullen proberen het onderste uit de kant te krijgen. Het is nu al zo. Als je kijkt naar, als je wilt verzekeren en je woont toevallig in een wijk met veel misdaad, moet je al meer gaan betalen. Ja. En als je dat doortrekt, dan
maar dat
dan
is het fout van het systeem natuurlijk. En dat is een andere discussie, denk ik.
Ja. Nou ja, dat ligt wel in het verlengde.
Ik heb gemerkt om zo'n verzekering te krijgen toen ik bij het Stad Antwerpen ging werken. En dan kom je dus in de nationale alle verzekeringstoestanden. En dan krijg je dus een formuliertje. En dat is een formuliertje met 18 pagina's met elke mogelijke aandoening en elke mogelijke verstuikte enkel. Ze willen dus gewoon, heb je ooit wel eens één sigaar gerookt? Of misschien zelfs één sigaret? Of en hoeveel biertjes per dag en per week. Ik bedoel, en dat zijn inderdaad, dat waren iets van 15 of 20 pagina's met denk ik wel honderden vragen. Dus en voordat je dus in een ziekteverzekering krijgt. Als je eenmaal deze leeftijd hebt en je komt van niks, je wil erin rollen, forget it. Dat lukt je niet meer. Want tegen deze leeftijd, ja, na je 60, dan heb je toch al een lange lijst. En dan wordt de premie onbetaalbaar. Dat is.
Ja, ik hou mijn hart vast ook wat het mij gaat geven. Hè, nu dat ik ook op de sukkel ben met mijn knie. Dus het is al, daar word je niet vrolijk van heel dat verzekeringswezen. Het is een noodzakelijk kwaad. Maar daarom, ik ben nog altijd de positivo. En ik geloof ook in een sterke overheid die daar dan als regulator zal optreden en we kunnen alleen maar hopen dat binnen ons democratisch bestel toch nog min of meer werkt.
Ja. Nou ja.
Daar heb ik trouwens ook een verzekering voor moeten afsluiten, voor die kringen. Want vorige week had jij de stal open laten staan, is het van? Oh. Hebben ze hier heel alles ondergekakt, hè?
Ik dacht al, waar is de helft van die gasten?
Maar kan je wel een bioreactor mee beginnen, hè?
Ja,
heel gezond.
De Green Deal. Ik moet zeggen, ik heb warm geslapen. Het was echt warm en knus binnen.
De Brown Deal.
De Brown Deal.
Ja, bilirubine. Ik weet het nog steeds. Ja, we zijn weer op dat punt aangeland, luisteraars, waar we allemaal even zen gaan zijn en ons helemaal gaan indalen in ons inlevingsvermogen. En samen met die koeien hier laten we ons steeds naar steeds hogere literaire weiden leiden.
Ja, want ik ben de literaire tour opgegaan. Ik heb een oude spraakvorm gebruikt. Ik heb, ik heb ook het rijm gaan opzoeken, wat eigenlijk nooit gebeurt in de haiku-formule. Maar ik ben naar een 5-7-5 en dan een 5-op-5 rijm gegaan. Ik heb ook een beetje een ode aan magie. Aan Maggie de Blok, ons aller Maggie de Blok, die toch veel voor ons betekent. Je kan er ook niet naast kijken, naast Maggie.
Oh ja. Voilà. Ze heeft ook een boeiende, podiumvullende uitstraling, vind ik.
Ja, podiumvullend. Ja, ze vult de zaal als ze binnenkomt. Ja, absoluut. En ik wilde geen plagiaat plegen, want zij is de echte kot gebruiker. Zij gebruikt het woord kot. Hè? Mm. Terug in ons kot kon ik niet zeggen. Want Maggie de Blok heeft dat gecoind. Ja. Blijf in uw kot. Hè?
Ja, hier. Moet je hem nog eens horen? Nou.
Maar luisteraar, zoals dat u weet als u in Vlaanderen woont en in België woont en zoals u weet als u in Nederland woont, ons land kleurt rood op de Europese reiskaart, zoals dat dan mooi heet. Het was oranje, maar nu is er al Groot-Brittannië en ik denk ook Nederland. Dat adviseert de burgers om toch niet naar Antwerpen te komen met name, ja, maar langzaam maar zeker de rest van België. Dus ik heb eventjes een filosofische open haiku geschreven.
Oké, dus ik spoor alle luisteraars aan om nu even hun ogen dicht te doen. Maar niet als je onderweg bent en een voertuig bestuurt of zo. Maar of een vliegtuig of een trein. Maar voor de rest, alle anderen, haal even adem en word helemaal zen. En Filip, ga je gang.
Terug in ons oord. Kanker sneller in beeld, maar doop, grond, ingeboord?
Oh, oh, er springt er bijna een over het hek heen. Godverdorie.
Nee, 16e, met de 17e eeuwse Nederlandse spelling krijg je elke koe haaien.
Dus zo is het.
Zo is dat, maar ik zie zelfs die anderen terugkomen draven. Ze vinden het hier toch leuker dan bij jou, Filip. Ik bedoel, sorry.
Ja, oké, dus doe nu het kot dicht, hè, ja, en laat ook de koeien in hun kot blijven.
Ja.
Tot volgende week.
Yes, alright, beste mensen. Nou, op naar het volgende onderwerpje. Ja.
Het orgaan van de week.
Ah. Het orgaan van de week, ja.
We gaan doorgaan naar het orgaan van de week. En deze keer is het er eentje die mij vaak spreekt nadat ik iets te veel hamburgers op heb en frieten. Ik hou namelijk van vettigheid en rotzooi. En ja.
Ja, dat is dat Hongaarse is van het je in jou. Hè. Dat is gewoon. Ik ben vele malen in Hongarije geweest en het vetgehalte in die goulash dishes is ongelooflijk.
En dat drijft gewoon. Mijn vrouw was mee en die keek alsof het een ijslaag is. Er ligt gewoon een centimeter compleet transparante vet.
Er ligt altijd een centimeter vet op. Altijd. Ja, dat is nog echt de keuken van 150 jaar geleden in het midden van Vlaanderen of midden van Nederland, smout en vet en spek.
Ja. Nou ja, als je een maaltijd van gemiddelde samenstelling, dat heeft 3 uur nodig voor de maag om het te verwerken. Eet je heel veel vet, komt daar nog minimaal 2 uur bij. Dat is al een teken aan de wand.
Oké.
Okay. Jezus.
Heb je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Ja, ja.
Want we zijn inderdaad in de maag. Mario heeft de maag binnenste buiten gekeerd. En,
ja, ik heb.
Hey, lijkt onze maag een beetje op die van die koeien die ze in de soep ook eten? Je hebt van die
totaal niet, nee. Sterker nog, als je bekijkt bij koeien, dat is een heel ingewikkeld systeem. Want die heeft meerdere magen. Want gras is niet te verteren. Dat is heel lastig, omdat er zit cellulose in. En wij kunnen dat gewoon niet afbreken. Dus een koe heeft er 5 magen voor nodig. En het is een herkauwer, dus dat betekent dus het gaat zeg maar in de maag en het wordt gekneed en het gaat naar de volgende plek. De lepmaag, de vermaag krijgen we dan, geloof ik. En uiteindelijk staat het daar te sudderen, dan wordt het weer omhoog gekotst. Dan gaat hij zeg maar weer in de bek, gaan ze herkauwen. Lekker zeg. Ik ben blij dat wij dat niet hebben, zeg. Zou ik niet blij mee zijn.
Het zou wel mijn drankrekening wel besparen, hè?
Ja, ik heb ooit wel eens een rapport gehoord van bij een Bikkie Burger. Als je die op hebt en je krijgt daarna een oprisping, dat het eigenlijk precies hetzelfde is als degene die erin ging.
Even vettig en even veel zuurtegraad.
Je geniet er 2 keer van. Maar inderdaad, nee,
maar goed, kijk, de gasten, de maag.
Die hebben bij herbivoren, dat is een hele andere soort maag. En wij zijn natuurlijk omnivoren. Of wij zijn alleseters. Voilà.
Wij eten alles. Wij kappen alles in ons maag.
Ja, zo is het. Als je kijkt naar de evolutie. Het feit dat wij vlees zijn gaan eten. Dat heeft betekend dat er veel meer energie vrij kwam. Want dat is veel calorierijker. En dat heeft ons ook doen veranderen. En dat is ook de motor geweest van het ontstaan van een groter brein. Als je kijkt naar de andere primaten, is dat ons voordeel geweest, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Maar we zijn dus echte omnivoren. En onze maag is redelijk bescheiden. Als je kijkt naar de spijsvertering en je neemt het hele kanaal, dan is alles in dat spijsvertering eigenlijk hetzelfde. Dezelfde basisopbouw. De slokdarm, de maag, de twaalfvingerige darm, de gewone darm, de dikke darm, trektum. Alleen het zijn dan specialismen met een uitbreiding. Bijvoorbeeld de slokdarm, die heeft een aantal circulaire spieren erbij gekregen om dus peristaltische bewegingen mogelijk te kunnen maken. En die heeft ook wat trilhaarepithel aan de binnenkant zitten om het naar beneden te sturen.
Wat zijn peristaltische bewegingen?
Als je kotst, dan krijg je trekken de spieren in ritme de brok omhoog, zal ik maar zeggen. Begrijp je?
Ja, ja.
Dat is de peristaltiek.
En de peristaltiek is de knijpende bewegingen om dat juist tegen te houden.
Ja, of bijvoorbeeld in de darmen om het richting je dikke darm te krijgen. Dus het is een soort, dat is de peristaltiek eigenlijk.
Dat is onze transportband.
Die maag, dat is eigenlijk, dus de maag zelf is eigenlijk ook een stuk darm, zou je kunnen zeggen. Die gespecialiseerd is, die is een stuk groter geworden. Normaal bij het standaard bouwplan van het spijsverteringskanaal heb je een circulaire en een longitudinale spierlaag. Dat is logisch, maar de maag bijvoorbeeld, die heeft er ook nog een schuine spierlaag bij. Waardoor die hele complexe bewegingen kan maken. Dus het is zo, er zitten twee kringspieren in. Aan de bovenkant heb je de cardia. En aan de kant van de twaalfvingerige darm waar het uiteindelijk heen moet, dat is de pylorus. En als je dan kijkt hoe dat werkt, in de maag is het een behoorlijk zuur gebeuren. Sterker nog, daar moet je niet uitvlakken. Je praat echt over pH 1 tot 2, dat is accuzuur. Dat is nog zuurder dan accuzuur. Daar kan je gewoon spijkers in oplossen en zo als je zou willen. Dus dat is heel heftig.
Dat dragen wij mee.
En inderdaad,
een doedelzak vol zuur. Een zure doedelzak.
Zo is het.
Ik vind dat er maar uitziet zoals een doedelzak.
Ja, die koeien blijven onrustig, hè, Filip. Ik denk dat ze meer willen. Ik voel hier alweer een iets aankomen. Maar goed, ga rustig door. We leiden je steeds.
Dat doet je ook denken aan die hekkers. Wat ze in Schotland maken. Dat is toch zo'n schapenmaag. Waar ze darm in hebben genaaid en zo. Je weet, heeft dat er ook wel wat mee van doen. Smaak bevorderen. Lekker zuur misschien. Ja. Wie zal dat zeggen? Maar inderdaad, de maag is beschermd door een hele dikke, verhoudingsgewijs dikke slijmlaag aan de binnenkant. Dat zijn hele speciale cellen. Dat zijn slijmnapcellen, oftewel GSM-cellen. Cellen worden ze genoemd. Ze bellen trouwens niet, maar die produceren dus slijm, de GSM-cellen. En die zitten met enorm sterke verbindingen aan elkaar vast. Zogeheten occludensverbindingen zijn dat. En die leven maar heel kort, omdat dat zuur blijft inwerken. Dus het moet tempo houden met de inwerking van het zuur. Soms gaat het fout. En als er een gaatje in die wand komt daardoor, dan heb je maagzweer. Want dan bereikt het dat in die enorme zure omgeving bereikt het vlees en dan word je niet vrolijk. En over de maagsfeer, dat is ook eigenlijk een heel eigenaardig iets. Want tot in de jaren 80 ging men ervan uit van je hebt een maagsfeer, dat is stress gerelateerd.
Ja.
Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Het is een ordinaire bacterie, de Helicobacter pylori is het gewoon. En dat is dus een van de weinige bacteriën op aarde die bestand is tegen zo'n ongelooflijk zure omgeving, zal ik maar zeggen.
Ja, en diegene die dat ontdekt hebben, is een Australische echtpaar. Dat is zeker een kandidaat voor een volgende verguisde wetenschapper. Want daar heb ik zelfs een hele documentaire. Dat is hoe die twee mensen zijn behandeld. Want ja, die durfde beweren dat een bacterie in die omgeving waar jij het net over had, dat die daar zou kunnen overleven en zelfs rottigheid aan. En die mensen werden compleet voor gek versleten en echt, dat was te wild voor woorden. Er is heel veel over te lezen. Dat gaan we de volgende keer doen.
Nou, zeker. Maar het is inderdaad heel bizar dat dat kan. Maar ja, die maag heeft een aantal functies. Ten eerste is het ontsmet de boel. Dus alles wat je naar binnen schuift, gevaarlijk zou kunnen zijn op het gebied van virus en bacteriën, dat wordt eigenlijk door dat zuur tegengegaan. Plus het heeft natuurlijk, het verwerkt verder de spijsbrok. Dus als je wat eet, uiteindelijk moet dat allemaal afgebroken worden tot uiteindelijk vetzuren en aminozuren en suikers. Mm-hmm. Maar in die maag, dat is eigenlijk de enige omgeving waar je die aminozuren, die eiwitten kan afbreken. En dat gebeurt door pepsine. En pepsine, dat is weer een hormoon. Dat wordt in door wandcellen gemaakt. Dat is niet te verwarren
met Coca-Cola-oïne.
Nee. Ja, Pepsi-Cola.
Dus niet verwarren met Coca-Cola-oïne. Het is pepsine.
Yes? Pepsine, ja, absoluut. Pepsine. Ja, pepsine.
Ik begin biochemie bijna leuk te vinden, joh. Al die naampjes. Ja, bilirubine, pepsine.
Ja, pepsine vind ik fantastisch. Jupilerine gaat er nog aankomen.
Kijk, als je wat eet dan, en dan krijgt de maag opdracht om wat te gaan doen. Dat gaat onder de invloed van een stofje, dat noemen we gastrine. En dan worden al die stofjes aangemaakt, dus die pepsine onder andere. Maar er zijn ook wel wat andere stoffen die gemaakt worden. En wat gebeurt er dan? De maag gaat kneden. Het is niet zo dat die spijsbrok helemaal door elkaar heen wordt. Zoals denk maar de mixer in een beslagkom. Nee, het wordt ingeknepen als het ware. En uiteindelijk heeft zeg maar het zuur het buitenste laagje van die spijsbrok zacht gemaakt. En dan krijg je een peristaltische beweging richting de pylorus, richting de achterkant. En dan wordt dat buitenste laagje afgestroopt. En door de zuurheid en dan gaat zeg maar dat maagportier open, die pylorus, die zure brok, die zure hoeveelheid schuift zeg maar je 12-vingerige darm in. Die schrikt enorm. Daardoor wordt ook gelijk de pylorus weer dichtgeknepen. En daar hadden we het laatste keer over. Dan komt daar die natriumbicarbonaat bij die dat zuren weer neutraliseert. En dan gaat de maag weer verder met het volgende laagje eigenlijk. Dus ja, dat zo werkt in principe.
Natuurlijk schrikt hij met die 12 vingers in zich. En als er dan nog dat zuur bij komt.
Ik zou er ook
Ik zou ook schrikken van 12 vingers.
Ik zou het ook schrikken. Nee, tuurlijk. Daar word je niet vrolijk van. Maar het is echt een schrikreactie. Nee. Dus een afweerreactie. En dat ding heet trouwens 12-vingerige darm. Oftewel het duodenum. Omdat de oude anatomen zagen dat hele ding gemiddeld 12 vingers breed was. Toen hadden ze nog geen metrisch stelsel. Dus dan kan je voor jezelf kijken van dan is dat ongeveer zo groot, dat stuk.
Ongeveer 12 vingers.
Nou, dat zijn details, hè. Net als de nuchtere darm komt daarna. Waarom heet hij de nuchtere darm? Dat is ook uit de oude anatomische tijd.
Omdat hij niet drinkt.
Omdat als je lijken opensneed, dat in dat stuk nooit eten zat. Die zat daarna in het ileum, de kronkeldarm. Dus dat zijn toch wel grappige verwijzingen naar de goede oude tijd van de keisnijders en de primitieve hersenschirurgen en woeste tijd van het gebeuren, zal ik maar zeggen.
Ik heb daar ook een theorie over. Dat is ook om die dokters die toch die gruwelijke ingrepen allemaal moeten doen, om toch nog een komisch vocabularium te hebben. Dat ze in de operatiezaal toch nog iets hebben om te lachen. Zo van, hey Jan, zullen we aan de 12-vingerige darm beginnen? Dus, anders wordt het toch ook maar een heel... Het is al zo'n gruwelijke job om al die organen open te snijden en terug te verbinden met elkaar.
Zullen we er een 11-vingerige van maken? Een 11-vingerige? Ik merk er niks van.
Hij identificeert zich eerder als 11-vingerige darm.
Kijk, als je kijkt ik ben in het Science Museum geweest in Londen en daar heb je een medische afdeling en dan zie je hoe de chirurgische instrumenten van 300 jaar geleden. Daar word je echt niet vrolijk van. Dat is gruwelijk. Dat is afschuwelijk als je dat ziet. Je hebt er slecht van geslapen.
Dat
zijn slagers, joh.
Maar ik hoorde net al, hè, je hoorde het waarschijnlijk wel, dat die beesten die staan toch weer te stommelen. Hè, want die
het zijn een paar lammetjes, dus we gaan het kort houden. Het zijn, lammetjes noem je dat, die veuletjes. Het zijn een paar veuletjes.
Maar die koeien hadden dat in de gaten, jongen. Ze staan hier achter mij van kom op, nog. Oké, Filip, huppakee.
Ik gooi hem er gewoon even door en dan kan Mario verder. Ja. Ik heb onthouden tot hiertoe. Ik heb onthouden tot hiertoe. In een haiku gegoten. Zure doedelzak. GSM-cellen bellen nooit met je maag zuur.
Ja, niet voor je. Oké. Ja, die is wel heel grappig. Ja, ja. Nee, hartstikke leuk. Ja.
Die biefstukken gaan wel super mals worden, want ze springen zo rond. Het is allemaal en zo bewegelijk. Even kijken welke eraan gaat vanavond. Dus Mario, met die maag nog steeds. Hoe ver zijn we nu in de maag?
Nou, kijk, ik kan hem enigszins anatomisch beschrijven. Je hebt een groot, eigenlijk is het een soort banaan, een dikke banaan zou je kunnen zeggen. Die met de bolle kant naar beneden hangt. Mm-hmm. Dus als je wat vloeibaars drinkt, dan gaat dat eigenlijk rechtstreeks naar de pylorus. Omdat als je dus een holle banaan zou hebben met de bolle kant naar beneden, dan stroomt die vloeistof als het ware langs de bovenkant. Dat is de kortste weg, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is ook de reden dat je je helemaal vol kan vreten en je kan niet meer, maar je kan nog altijd wel een glas bier drinken. Begrijp je? Dat is dus, daar hebben ze echt over nagedacht in de evolutie. Dat is een goed systeem. Ja. Dus dat is de maagstraat, wordt dat genoemd eigenlijk. En het is
De maagstraat.
Dat is wel een heel interessant iets. Ja, en je hebt natuurlijk
de nieuwe woorden. Magnetocratie, maagstraat. Ik vind het geweldig.
De maagstraat. Hè. En inderdaad, waar de slokduim zeg maar aan de maag zit, dat is de cardia. Daarnaast steekt daarboven nog uit een gedeelte van de maag. En dat is, als ik het goed heb begrepen, dat is het gedeelte dat kan zich vullen met lucht. Dat is de fundus. Met gassen zou je kunnen zeggen. En we kennen allemaal het verschijnsel als dat te veel wordt, doordat je bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken drinkt. Dan wordt die gashoeveelheid, die komt dan onder dat bovenste maagportier. En dat is de reden dat je gaat boeren bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Is best wel een uitleg. Nou ja, je hebt ook wel de nodige vervelende aandoeningen aan de maag. Met stip is de allervervelendste natuurlijk maagkanker. Dat kent iedereen, heeft iedereen wel eens van gehoord. En ik zei het eigenlijk al eerder, dat komt voornamelijk vanwege het feit dat het veel te laat over het algemeen gediagnosticeerd wordt, omdat je het niet voelt. Mm-hmm. Dus dat maakt het juist lastig. En het is ook best wel triest, want de vijfjaarsoverleving van maagkanker is niet meer dan 20% of zo. En wat dan het belangrijkste nog is dan de invasiediepte waar ik het net over had. Als het een lymfebaan bereikt, dan ben je helemaal de sjaak. Want dan heb je gewoon, dan zaait het zich heel snel uit eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat zijn hele nare dingen gewoon. En je hebt natuurlijk ook wel wat gerelateerde ziektes. De ziekte van Crohn heeft ook veel te maken met de maag. En je hebt ook de glutenintolerantie. Dat heeft ook enorme impact eigenlijk op de maag. Maar met name het maagcarcinoom is het enige waar... Dat is waar je echt bang voor zou moeten zijn eigenlijk.
Ja, want maagsferen kunnen ze tegenwoordig met antibiotica redelijk goed onder controle krijgen. En zo, dus,
ja, wat ze dan doen is, je krijgt dan maagzuurremmers. Zodat, dat maagzuur geneutraliseerd wordt, waardoor de boel kan helen. Alleen je zit dan wel aan een specifiek dieet vast. Wat ervoor zorgt dat je in ieder geval dat maagzuur niet nodig hebt, maar dat je een hoop soep en zo, zal ik maar zeggen.
Alright.
Wat je zonder die maag kan verteren.
Oké, we draaien het verterend in de soep, Mario.
We draaien het in de soep.
Ik nog wel prijs van de week.
Ja, en we blijven in de maag.
Het ik is heb er onder van gekregen connectie. Van het orgaan van de week.
Hey, het is een magische connectie.
Oké.
Hey.
Maag dat de katwijs.
Ja, precies. Want we blijven een beetje in de buurt van de maag. We nemen een wandeling door heel die lange darm. En dan komen we aan bijna bij de uitgang. En je zou het niet geloven, maar daar valt literair iets te halen. En Mario weet alle smerige details hier van de Ig Nobel van de week. Mario, vertel eens.
De Ig Nobelprijs van de week.
De Ig Nobelprijs voor de literatuur werd toegekend aan David B. Bush en James R. Starling uit Madison, Wisconsin, voor hun diep penetrerende onderzoek Rectal Foreign Bodies, Case Reports and a Comprehensive Review of the World's Literature. Ofwel, vreemde voorwerpen in het rectum, casusrapporten en een uitgebreide bespreking van de wereldliteratuur. De citaten behelzen meldingen van onder andere zeven gloeilampen, een aanzetstaal,
Twee zaklampen, een metalen veer, een snuifdoosje, een oliekannetje met een aardappel als top, 11 verschillende soorten fruit, groenten en andere levensmiddelen, een juwelierszaagje, een bevroren varkensstaart, een tinnen beker, een bierglas en de opmerkelijke verzameling van één patiënt, bestaande uit een bril, een koffersleutel, een tabakzakje en een tijdschrift. De patiënt die dokter James R. Starling uit Madison, Wisconsin het eerst en meest inspireerde, kwam uit een onverwachte hoek. Een 39-jarige getrouwde blanke advocaat met een door hemzelf ingebracht parfumflesje in zijn rectum, dat hij ondanks het gebruik van diverse objecten, waaronder een ruggenkrabber, niet kon verwijderen. Toen hij in zijn praktijk een tweede keer te maken kreeg met een verborgen schat, betrok dokter Starlin zijn vriend, dokter David B. Bush, bij wat een klassieker van wetenschappelijk en medisch onderzoek zou worden. Bij hun bezoeken aan medische bibliotheken begaven de doktoren Bush en Starling zich op een terrein waar geen arts hun systematisch was voorgegaan. Ze bestudeerden wat ze zelf beschrijven als de substantiële literatuur over dit onderwerp, inclusief circa 700 geïdentificeerde objecten die uit circa 200 patiënten zijn verwijderd. Zo lazen ze een rapport uit het Kentucky Medical Journal uit 1937... waarin een beschrijving werd gegeven van het inbrengen van een gloeilamp in een 52-jarige opa door enkele dronken vrienden. Ze verbaasden zich over een artikel uit 1959 in het South African Medical Journal dat gedetailleerd schreef over het inbrengen van een bril, een koffersleutel, een tabakzakje en een tijdschrift in een 38-jarige man door een vriend. Hun aandacht werd getrokken door een artikel over een geval van valse aangifte van mishandeling in het New York State Journal of Medicine uit 1934. Een 54-jarige getrouwde man bekende dat hij twee appels bij zichzelf had ingebracht, nadat hij eerder had beweerd door meerdere mannen te zijn aangevallen, waarbij sprake zou zijn geweest van het gedwongen inbrengen van groenten. Een komkommer en een pastinaak om precies te zijn. De doktoren Bush en Starling leggen uit dat in sommige gevallen patiënten met dit soort klachten bepaalde aspecten verkeerd weergeven. Dit lijkt een manier te zijn om te kunnen gaan met de schaamte die met het gesprek gepaard gaat, zo schrijven ze. Zulke patiënten moeten met de grootste zorg en tact worden behandeld, rekening houdend met de grote schaamte die ze voelen. Een artikel in het American Journal of Surgery uit 1928 beschreef zo'n geval. Een patiënt die in eerste instantie toegaf zelf een citroen en een potje crème te hebben ingebracht en tijdens het genezingsproces zei dat een drogisterijmedewerker hem had geadviseerd citroensap en deze crème te gebruiken tegen aanbijen, die overigens bij het onderzoek niet werden aangetroffen. Een ander artikel uit 1935 in hetzelfde tijdschrift ging over een patiënt die geconfronteerd werd met een gebroken steel van een bezem en zei dat hij het voorwerp gebruikte om zijn eigen prostaat te masseren. Een dienst die zijn huisarts hem 2 maal per week zou hebben bewezen toen de patiënt nog meer geld had. In 1932, op het hoogtepunt van de Grote Depressie, beschreef de Illinois Medical Journal een patiënt die naar verluidt zelf 2 drinkglazen had ingebracht om de jeuk tegen te gaan. Dr. Bush en Dr. Starlin's Rectal Foreign Bodies, Case Reports and the Comprehensive Review of the World's Literature is niet alleen een werk van groot literair en historisch belang, het biedt ook prozaïsche technische informatie voor hun collega's. In hun onderzoek beschrijven ze sommige middelen waarmee eenmaal gevonden objecten met succes kunnen worden verwijderd uit hun tijdelijke verblijfplaats. Gloeilampen zijn met succes verwijderd door de glazen lamp voorzichtig in gaas of kaasdoek te wikkelen en het glas vervolgens te breken. Bij andere vernuftige mechanismen om gloeilampen te verwijderen wordt gebruik gemaakt van een bezemsteel met schroefdraad en 2 grote keukenlepels. Eenmaal werd een drinkglas verwijderd door het rectum in te pakken in gips, waarbij er een touwtje werd aangebracht zodat het glas na het uitharden van het gips kon worden verwijderd. Een beroemd voorbeeld uit de 16e eeuw betrof een vrouw met een varkensstaart hoog in haar rectum, waarbij de stekelharen caudaal, dat wil zeggen naar achteren, waren gericht. In dit geval werd er een holle riethalm over de staart ingebracht, waarna beide objecten eenvoudig tegelijkertijd konden worden verwijderd. Voor het werpen van licht op veel dingen die zich ooit op donkere, diepe plekken bevonden, ontvingen David B. Bush en James R. Starling in 1995 de Ig Nobelprijs voor de literatuur.
Ja, en terecht, hoor.
En terecht, amai.
Fijn,
ik wil het nu wel lezen.
Zal je maar gebeuren.
Jongen, maar dit was een pijnlijk stukje podcast.
Ja, en pastinaak, dat is een grote groente. Als de mensen die niet weten pastinaak. Dat een pastinaak, dat kan groot zijn.
Ja, die zijn... ik bedoel, zou ze hem wel eerst schillen? Of,
want, dat is van een pompoenachtige.
Ja.
Bij ananas zou je dat zeker moeten doen.
Oh my god. Ik heb al moeite met het kijken naar zo die videofilmpjes met al die vallende mensen en van de Science of Stupid en zo. En als ik dan zo'n sukkel op zijn bek zie vallen, dan voel ik dat meteen. Dus daarnet, wat jij hebt voorgelezen, had ik daar wel zo 20, 25 van die aanvallen. Want ik kan me ik voelde ze bijna allemaal, Mario.
Ja, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk,
inderdaad. Een pakkende bijdrage, zou ik zeggen.
Ja, empathie kan je vijand zijn, zal ik maar zeggen.
Ja, daarom.
Luistert naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag podcast. Ten onrechte verguisde wetenschappers.
Ten onrechte. Ja. En weer heb je er eentje opgevist. Hou het lekker compact, want we lopen lekker uit. Het is weer zo gezellig hier aan tafel, mensen. Je hebt geen idee. Ja. Het hoogtepunt van mijn week in elk geval, jongens, met jullie samen. Wou ik toch even kwijt.
Nou, kijk eens aan.
Alhoewel, nou, we gaan het een hoogtepunt van de week.
Heel triest, maar goed. Oké, we gaan gewoon verder. Helemaal terug. Nee, de verguisde wetenschapper is Franz Josef Gall. En dat is dus een Duitser hersenonderzoeker en arts die bekend is geworden door die vage wetenschap van de frenologie. De grondlegger van de frenologie. Hij noemde het zelf cranioscopie. Maar dat is heel raar eigenlijk, want dat heeft het ook niet gehaald.
En wat is dat in mensentaal?
Dat is een methode om de persoonlijkheid en de psychische ontwikkeling van mensen vast te stellen op grond van het feit hoe hun schedel is gebouwd. Dus daar is nooit wetenschappelijk bewijs voor geweest. En hij is ook daar redelijk door verguisd. Op een gegeven moment was hij gewoon een roepende in de woestijn. Want niemand nam hem daarmee voor vol. Maar ook wel terecht, want het sloeg ook eigenlijk nergens op. Maar wat wel vergeten wordt, is je moet zien in welke tijd was dat. Dat was echt... hij is geboren in 1758. Dus je praat echt over een hele tijd geleden. Rond 1800 ontwikkelde hij zijn theorieën. En in die tijd had je nog geen neurochirurgie. Je had helemaal niks eigenlijk. Bedenk wel dat... tot aan de komst van de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek, de gemiddelde hofarts van Lodewijk XIV niet veel meer wist dan de hofarts van Ramses I, zou ik maar zeggen. Dus er was weinig voortgang daarin. En hij heeft wel, met wat hij heeft gedaan, want hij heeft veel meer gedaan dan alleen die craniologie, hij heeft wel een wetenschappelijke manier beschreven om het brein te beschrijven. En dat is uiteindelijk toch een fundament geworden van de neurowetenschappen. Dus hij moet wel er is een boek verschenen. Dat is, die heet Eerherstel voor de geestelijke vader van de schedelleer. Dat is van van de hersenverzamelaar Theo Mulder. Zo noemt hij althans zichzelf. En hij beschrijft eigenlijk ook dat Gall heeft een hoop onzin beweerd, maar hij heeft fundamenten gelegd van wat we nu de neurowetenschappen noemen. Je kan zien, hij legt ook uit dat ondanks het feit dat hij hele rare kanten had, hij ook wat mooie dingen heeft gedaan. En hij geeft dus een eerherstel voor een moedige wetenschapper, een dwarse denker, maar wel een briljant anatoom en een wegbereider van de fysiologische neuropsychologie. En laten we wel wezen, Newton, iedereen kent Isaac Newton als een van de grootste wetenschappers ooit. Maar die heeft ook zijn leven lang gezocht naar een geheime code in de Bijbel. En hij had ook interesse in alchemie, om maar eens wat te noemen.
Ja, ja.
Of René Descartes bijvoorbeeld. Die had ook een hele onzinnige theorie over de pijnappelklier. Wat helemaal nergens op sloeg. Dus in dat licht bezien, die craniologie, oftewel dat frenologie, dat was een pseudowetenschap. Maar hij was wel de grondlegger van de moderne neurowetenschap. En daarom is hij eigenlijk ook hoe zeg je dat? Bedient hij ook eerherstel te krijgen.
Alright.
Dat is het. Eerherstel voor de geestelijke vader van de neurowetenschappen.
Ja. Alright, Mario. Dat is hartstikke goed. We gaan hem speciaal vermelden. En die naam van dat boek, dat zetten we ook nog in de show notes.
Ik stuur het allemaal even op.
Ja, we zijn bijna door het hele pak heen. Maar ik heb nog een leuke verrassing voor jullie. Want Philippe is een Vlaming. En ik heb dan weer een beetje een Hongaarse achtergrond. En veel in het buitenland. En Mario, jij bent weer een echte Rotterdammer. Dus daarom is het toch soms belangrijk om wat fatsoenlijke les te krijgen. Nederlandse uitspraakles over bepaalde dingen. En daarom dacht ik jullie ook allebei weer even uit te nodigen voor een minuutje. Want we schakelen even over naar de Universiteit van Groningen. Waar een hartstikke lieve dame ons nu... En doe vooral mee, hè, want dit is een praktijkding. Dus,
praktijkles.
Ja. En het gaat vandaag over de AU en de OU. Hè? Dat is niet makkelijk, hoor. Het is niet makkelijk om dat goed te krijgen. Nou, laten we eens luisteren.
Au.
Au.
Misschien ken je deze klank. De au. Mm-hmm. Au. En au
als een vogel.
Klinken hetzelfde.
Au.
Er is au. Geen verschil in betekenis.
Au?
Au.
De au, au. Is een tweeklank.
Nee. Je gaat
van
één
klank naar de andere.
Oh.
Je gaat van a naar oe.
Oe.
A.
Start
oe.
Met de a van
a.
Man.
A.
A.
A. A. Man. A.
A. A. A. A.
Nu
a.
De oe a. Van boek.
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 Oe.
Oe. Oe.
Wissel af.
Oe.
A.
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 O.
O.
A.
A.
O.
A.
A.
Ga je glijden.
A. Glijden?
Au.
Voor die gloeilampen erin te krijgen. Au. Au.
Au.
Au.
Au.
Au.
Wow.
Nou, dat was onze...
Sorry. Ja, dat is goed voor de mondelingen. Hoe noemen ze dat? Het mondeling examen voor de integratie.
U luistert naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast.
Wauw!
Wauw.
Ja, iedere week krijgen wij zo'n les van die dames. En uiteindelijk kunnen we elkaar
uiteindelijk
beter
allemaal
verstaan.
Mooi. Ja, mooi duidelijk kunnen spreken en met elkaar spreken.
Zeker.
In de Nederlandse taal een mooie schouder onder zetten.
Inburgeringscursus en zo.
Ja, precies. Al die mensen die in Nederland of Vlaanderen willen komen wonen, moeten langs die dame.
Ja.
Lieve mensen, ik hoor achter in het café is net Martinus begonnen te spelen. En we hebben wel een hartstikke volle, mooie praattafel gehad. De 37e was het en het was er eentje. Dat is geweldig, alleen
we onze
eigen veel zachter zitten.
Vanuit Rotterdam.
Binnen. Nog minder. Zeg maar.
Ja.
Dat is al te doen. Kan nog minder, sorry Mario. Dat mag.
Nog zachter.
Ja, op de achtergrond is het echt. Het is maar...
Voilà.
Oh, okay. Nou, kijk.
Dan de eerste keer, dames en heren. Onze wetenschapper is ook een muziekliefhebber en meer nog. Een muzikant.
Ja.
En op de tonen van Mario gaan wij eruit. Is van, ik heb er veel bijgeleerd over doedelzakken en over piramidale systemen, over cranioscopie, over cellen die met de gsm vanuit ons maagzuur bellen. Ik kijk er alweer naar uit naar volgende week. En we gaan onze verguisde wetenschapper Frans-Josef Gal zeker onthouden. En ik onthoud dat er een grootvader ergens op de wereld leeft die ooit gloeilampen in zijn reet heeft gehad.
Ja, het moet eigenlijk statistisch wel te vinden zijn zo.
Voilà.
Absoluut.
Ik ben er vandoor, jongens.
Ja, zeker Philippe, tot volgende week. En verder geniet van aankomende de hittegolf van ene dag. Want het wordt geloof ik 35 graden aanstaande weekend.
Ja, ja, en dan sta ik op de, dan sta ik op de rolband. Dus denk even aan mij. Vrijdag namiddag tegen 35 graden sta ik de oefeningen te doen.
Oké, dat was Philippe in Antwerpen-Noord. En vanuit Rotterdam zeg ik ook dag tegen onze cocktailpianist Mario.
Hey, tot de volgende. Absoluut.
Zeker. En blijf iedereen vooral gezond. Houd je aan de regels. Draag een masker en zo. Je kan trouwens in Vlaanderen kijken op letsstick together.be. Daar is een actie gestart ter ondersteuning van kansarme gezinnen en zo. En daar hebben vrijwilligers mondmaskers gemaakt. En één mondmasker staat gelijk voor een voedselpakket voor een armoede, voor een gezin in armoede. Dus dat is een zeer nobele daad om daar mondmaskers te bestellen. Ze hebben ook gezinspakketten en alles. Dus je kan heel je en dat zijn waanzinnig mooie dingen hoor. Die zijn echt gemaakt door echt goed opgeleide naaisters. Dus geen flauwekul. Letsticktogether.be wil ik toch even pluggen. Philippe, tot volgende week. Mario, tot volgende week.
Yes. Till next week.
Luisteraars, zegt het voort. We zijn te vinden op Spotify, op Deezer, op Android, op Apple, overal. En als u ons leuk vindt, dan zou ik het enorm waarderen als u dat deelt met de wereld en verkondigt. Evangeliseer een beetje voor ons. Hè. We hoeven gelukkig geen reclames te draaien of niks. We vinden het gewoon tof wat we doen. Hey, namens de ploeg, ik wens u een fijne week en tot de volgende aflevering.
Till next week, yes.
U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be.